Ook op deze vierde Adventszondag staan onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit de 24e psalm en daarvan vers 4 en 5. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En wat er verder volgt uit 4 en 5 van psalm 24.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen stellen we ons onder de tucht en de vertroosting van de heilige wet van de Heere en zingen in antwoord daarop uit Psalm 40, het vierde vers. En dat is een psalm, jongens en meisjes, waar wij altijd bij denken aan de Heere Jezus Christus. Als er gezegd wordt, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. 40 vers 4 na de lezing van Gods wet. En daarna openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek van de profetieën van Jeremia. Daaruit wordt u gelezen het 30ste hoofdstuk. Dus de schriftlezing straks, Jeremia 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegen de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: Zo spreekt de Heere, de God Israël, zeggende: Schrijf u al de woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vader gegeven heb, en ze zullen het erfelijk bezitten. En dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda. Want zo zegt de Heere: Wij horen een stem ter verschrikking, er is vrees en geen vrede. Vraag toch en ziet of een manspersoon baart. Waarom zie ik dan eens iegelijke mans handen op zijn lendenen, als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid? O wee, want die dag is zo groot, dat zijn gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien daar geschieden, spreekt de Heere, der Scharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal. En vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Maar zij zullen dienen ten Heere hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. Gij dan vreest niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere, ontzet u niet, Israël, want zie, ik zal u uit verre landen verlossen en u zaad uit het land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrikken. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik zal een verleiding maken met al de heidenen waarin ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen verleiding maken. Maar ik zal u kastijden met maten en u niet gans onschuldig houden. Want zo zegt de Heere: uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. Er is niemand die uw zaak oordeelt aangaande gezwel. Gij hebt geen heelpleisters. Al uw liefhebbers hebben u vergeten. Ze vragen niet naar u. Want ik heb u geslagen met eens vijands plaag, met de kastijding eens vrede, om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. Wat krijgt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is, om de grootheid uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb ik u deze dingen gedaan. Daarom allen die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw wederpartijders, ze allen zullen gaan in gevangenis, en uw beroven zullen ter beroving zijn, en allen die u plunderen, zal ik ter plundering overgeven. Want ik zal u de gezondheid doen reizen, en u van uw plagen genezen, spreekt de Heere. Omdat zij u noemen de verdrevene. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar. Zo zegt de Heere: zie, ik zal de gevangenis der tenten Jacobs wenden, en zal mij over hun woningen ontfermen. En de stad zal erbouwd worden op haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze. En van hen zal dankzegging uitgaan, en een stem der spelenden. En ik zal hen vermeerderen, en zij zullen niet verminderd worden. Ik zal hen verheerlijken, en zullen niet gering worden. En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden. Ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers. En zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken, spreekt de Heere. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Zie, een onweder des Heeren, een grimmigheid is uitgegaan, en aanhoudt het onweder, en zal blijven op het hoofd der goddelozen. De hittigheid van des Heeren toren zal zich niet afwenden, totdat hij gedaan en totdat hij daar gesteld zal hebben de gedachten zijns harten. In de laatste der dagen zult gij daarop letten.
Gemeente, op deze laatste Adventszondag mag ik u het woord van de Heere bedienen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte Jeremia 30 en daarvan het 21ste vers. Jeremia 30 vers 21, daar vinden we deze Adventsbelofte. En zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen. En hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. De dienst der offeranden vindt plaats. We zingen dan ter inleiding op de prediking opnieuw een psalm die op allerlei manieren aan de Heere Jezus doet denken. En wij zingen uit psalm 110 de versen 1, 2 en 4. Dus heeft de Heere tot mijnen Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. En wat er verder volgt, 1, 2 en 4... uit 110.
Thank you.
Gemeente, straks na de prediking zingen we uit het zesde vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 72 vers 6 straks na de prediking. Ja, geliefde gemeente, je doet dat eigenlijk natuurlijk nooit in de praktijk, maar ik dacht bij de voorbereiding voor deze prediking, dan zou je eigenlijk eens iedereen in de kerk een briefje moeten kunnen geven, om voordat de preek begint, allemaal eens wat op te schrijven. Eén bepaalde vraag, waar je vanmorgen misschien mee wakker bent geworden, waar je mee naar de kerk bent gelopen, waar je aan gedacht hebt, afgelopen half uur hier in de kerk. Iets wat je heel erg bezighoudt en het mag anoniem, niemand zou je er later op aanspreken. Dan kun je gerust opschrijven waar je nou ten diepste mee zit. Dat zou natuurlijk best de moeite waard zijn, gemeente, om dan al die briefjes eens na te lezen en eens te kijken wat komt daar nou op te staan als je allemaal één vraag uit je hart mag noteren. Maar je vraagt er dan meteen bij, op hoeveel van die briefjes zou dan iets komen te staan waar de naam van God in voorkomt? En dan bedoel ik niet eens dat er dan iets komt te staan, een vraag van wat je dan graag van de Heere zou willen hebben. Nee, maar dat het erom zou gaan of je met God verzoend mag zijn, of dat er een vraag op papier komt te staan, hoe kan ik nou door genade voor de Heere leven? Zou dat uw vraag zijn? Is dat waar jij mee loopt, jongeren in de kerk? Of zou je dan nu al van tevoren wel weten, als ik moet opschrijven waar ik nou naar verlang en wat ik nou voor wens heb, dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan zou er vast iets op papier komen te staan wat eigenlijk met mezelf te maken heeft. Mijn wensen, mijn verlangens, misschien wel wat je hoopt voor 2020 straks. Of misschien zeg je wel, nou, ik heb dan meer nog iets van het grote wereldgebeuren in mijn gedachten, dominee. Want al die dingen waar het in de wereld momenteel om draait, al die zorgen en problemen van de politiek en de economie tot en met het klimaat, dat is ook iets wat mij wel eens wakker houdt en daar zou ik dan wel eens wat over willen vragen. Het is goed hoor, gemeente, om die dingen dan ook bij de Heere te brengen. Een mens door duizend vragen wordt gekweld om dat ook allemaal aan te grijpen, om de gang naar de genadetroon te maken. Maar u vergeet toch niet, gemeente, en dat moeten we onze kinderen ook inprenten. Er is één grote vraag die een mens in ieder geval moet leren beantwoorden. En dat is die vraag van McShane. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En gekoppeld aan die vraag, zoals ik net al zei, en voordat je straks voor God komt te staan, hoe kan een mens nou een vruchtbaar, dankbaar, Godverheerlijkend leven gaan leiden? Kijk, op al die vragen, gemeente, daar heeft één iemand alle antwoorden op. En dat is degene die ik u ook vanmorgen met Gods hulp mag verkondigen. Onze Heere Jezus Christus. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk als wij in de prediking hem gaan ontmoeten en hij blijkt allerlei antwoorden te hebben, dat je van tevoren je afvraagt, zijn die antwoorden die hij geeft passend bij de vragen die ik heb? Met andere woorden, is er in mijn leven plaats gemaakt voor de Heere Jezus Christus? Ik wilde u dat toch maar meegeven, gemeente. Als we die prachtige tekst gaan overdenken, die daar tegen het eind van Jeremia 30 is te vinden. Ik ga u heel veel mooie dingen, heerlijke dingen van de Heere Jezus vertellen. Maar we schrijven voor de gelegenheid dan ook maar een vraag als thema boven de preek. De vraag is, en neemt u die mee in de loop van de komende drie kwartier, is de Heere Jezus het antwoord op uw vraag? En dan op drie manieren, zoals we dat vanuit onze tekst aangereikt krijgen. Als profeet, als priester en als koning. Is de Heere Jezus het antwoord op uw vraag? Als profeet, als priester en als koning. Gemeente, ik geloof dat ik het een tijd geleden in Bewaar het Pand las. Een opmerking van wijlendominee C. Smits, een van mijn Sliedrechtse voorgangers, ook van de Dordtse voorgangers trouwens. En die heeft een tijd geleden in een meditatie opgemerkt, weet je hoe je het Oude Testament zou kunnen typeren? Dat Oude Testament, dat is boordevol vooruitgezonden geschenken van de hemelse bruidegom aan het adres van zijn aardse bruid. En dat vond ik een prachtige typering, ook juist als je in de adventstijd wel eens in dat Oude Testament gaat bladeren en dan op allerlei bladzijden profetieën tegenkomt die aankondigen de Heere Jezus die in de volheid destijds op aarde zou verschijnen. Prachtig gezegd, vooruitgezonden geschenken van die bruidegom aan zijn bruid. En zo vindt u het in allerlei hoeken van het Oude Testament, van de profetieën van Biliam tot en met die van Maleachi. Met name in het boek Jesaja uiteraard, daar zal deze weken ook heel veel over gepreekt zijn hier en daar. Maar ook in het boek van Jeremia vinden wij aankondigingen van de komende Christus. Bijzondere man trouwens hoor, die Jeremia. Wij kennen hem allemaal als profeet. Maar in het eerste vers van dit Bijbelboek staat dat hij ook nog een ander ambt gedragen heeft. Wist je dat, kinderen? Deze man heeft twee functies gehad in het koninkrijk van God. Hij was namelijk ook afkomstig uit de kring van de priesters van Anatot. Een man die priester en profeet is geweest. En natuurlijk hebben ze hem in de tijd waarin hij leefde vooral gezien als oordeelsprofeet. En dat heeft hem niet bepaald geliefd gemaakt in Jeruzalem en omstreken. Er is ook een hoop oordeel te horen in dat Bijbelboek van Jeremia. Maar het is nou uitgerekend in dat 30e hoofdstuk dat we net gelezen hebben, dat je ineens een kentering ziet plaatsvinden en dat God na al het onheil dat hij aangekondigd heeft als straf op de zonde, nu ook gaat zeggen, er komt toch een tijd dat ik me weer over Israël zal ontfermen. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Gods goedheid is zeer groot. En dat niet vanwege dat volk of de bekering van dat volk, of dat ze toch nog tot een ander inzicht zijn gekomen. Waarom zal God zich ontfermen? Dat zal, mag ik het eens zo zeggen, komen door iemand die niet twee, maar drie ambten zal dragen. Christus, die dus onder andere, dat was het eerste waar we over zouden nadenken, onze hoogste profeet genoemd wordt. Wat doet een profeet? Nou, dat weten de kinderen van de school en de jongeren van de catechisatie toch wel te vertellen. Dat is iemand die namens God spreekt. Die je dingen vertelt die anders nooit te weten zou komen. Dingen over God, dingen over jezelf. Het is ook, en dat is bij Jeremia zeker het geval, het is ook vaak een spiegel die je voorgehouden wordt. En is de bedoeling dat je in die spiegel kijkt en schrikt van je zonde. Profeten worden onder andere gebruikt, gemeente, voor datgene waar ik het net in de inleiding over had. dat evangelie dat bij God vandaan komt, die blijde boodschap, verlossing voor zondaar, en dat die wel gaat landen in je leven, dat er plaats voor is, dat er ruimte komt voor genade, omdat je zondaar voor God bent geworden. Denkt u niet dat dat ook een van de redenen is waarom er in ons land vandaag de dag zo weinig ruimte is voor het evangelie? Dat mensen daar massaal langs heen kunnen lopen, omdat die nood niet meer gevoeld wordt. Heeft u dat artikel in het RD gezien vorige week over wat met een vreemd woord genoemd werd de apatheïsten van vandaag? Eigenlijk wel een mooie term die ervoor bedacht is. Wat atheïsten zijn, wisten we al. Godlogenaars. Maar apatheïsten, apathisch in geestelijk opzicht, mensen, maakt het helemaal niet meer uit. Bestaat die nou wel of niet? Dat maakt mij niet uit, want ik mis hem toch niet. Als jij in God gelooft en je bent daar blij van, dat is fijn voor je, maar val mij er niet mee lastig. Ik mis dat allemaal niet. Ik heb dat allemaal niet nodig. Ik ben ook zonder God gelukkig. Maakt allemaal niet uit. Apatheïsten. Ja, zo kun je ook in de kerk zitten, gemeente. Als Gods geest niet in mijn hart werkt, ben ik ook een apatheïst. Leef ik ook zonder God en zonder hoop in de wereld en ik heb er niet eens last van. Kijk, nou laat de Heere ons vanmorgen niet met rust, gemeente. Ik vroeg net, heeft u vragen voor God? En wat zijn dat dan voor vragen? Maar nou heeft de Heere voor ons ook een vraag. De Heere Jezus, gemeente, laat ons ook een vraag stellen vanmorgen. En dat is die vraag aan het eind van vers 21. Laten we daar beginnen. Dan maar eens een keer van achteren naar voren door de tekst. Maar die vraag, laat die eens even op u inwerken. Wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken, spreekt de Heer? Ik zei, dat is een vraag die de Heere Jezus ons laat stellen, maar als u goed kijkt, dan ziet u dat die vraag uiteindelijk afkomstig is van de Vader van de Heere Jezus. God zelf vraagt dat aan ons. En dan gaat het over iets, daar kun je je dan vanmorgen niet onderuit wringen. Je kan dat wel van je afduwen en denken, ik denk daar een tijd lang niet aan. Maar dat woord wat daar staat, dat genaken, op iemand afkomen en je krijgt een ontmoeting met die ander. Eerst ben je daar en die ander is daar en dan komt er een moment dat je toch oog in oog met elkaar staat. Kijk, gemeente, daar kun je niet onderuit. Ik weet niet wat de toekomst allemaal brengt. Ik weet ook niet wat straks 2020 voor u en voor mij zal brengen. Want er is één ding, daarvan weten we allemaal 100% zeker dat het een keer komt. Dat is wat hier staat. Of je nou wilt of niet. Of je er nou klaar voor bent of niet. Of je je erop voorbereid hebt na een lang ziekbed of zomaar ineens weggenomen wordt. En u heeft recent weer gemerkt, dat kan zomaar. Dat kan zomaar. Dat je geroepen wordt om tot God te genaken. En dan staat er eigenlijk in die vraag aan het eind van onze tekst, wie heeft daar nou de moed voor? Dat woord hart ziet u staan, u kent die uitdrukking toch ook wel. Als iemand het hart heeft om iets te doen, dan betekent dat hij heeft ergens de moed voor. Hij ziet er niet tegenop. Heb je het hart om dat te doen? Nou, zoiets staat er eigenlijk ook hier in de grondtekst, gemeente. Om tot God te genaken, heb je daar nou de moed voor? Zou het goed aflopen? Wat denk je ervan? Kan het? Ja, ik heb in Dordrecht ook wel eens iemand ontmoet, van buiten de kerk, die zei, nou als die God van u dan bestaat, dominee, en als er dan een moment zou komen dat ik de kans krijg om hem een keer te spreken, dan heeft die God van u nog heel wat uit te leggen. En ik werd er koud van. Want als Gods geest nou in je hart geschenen heeft, herkent u dat ook, gemeente? Dat je zegt, mensen, maar dan is het precies andersom. Als de Heere mij een keer ter verantwoording gaat roepen en terug gaat komen op al die jaren hier op aarde doorgebracht, dan heeft niet hij heel wat uit te leggen. Dan heb ik heel wat uit te leggen. En dan kan ik op 1000 vragen vanuit mezelf geen antwoord geven. Nou, gemeente, dat is nou om te beginnen wat de Heere Jezus via zijn Vader, door de bediening van zijn geest die daar het woord ter prediking voor wil gebruiken, aan uw hart laat leggen. En ik weet niet, gemeente, hoe u dat nou vanmorgen ervaart. Maar dan hoop ik eigenlijk dat je zegt, dominee, maar wat is dat nou vanmorgen op deze zondag weer een zegen? Ik heb zoveel mensen ontmoet afgelopen week. Ik heb zoveel dingen gedaan. Ik heb me weer zo druk gemaakt. En er zijn ook allerlei vragen aan me gesteld. Over mijn werk en over de kinderen. En over mijn financiën en over mijn gezondheid. En mensen hebben van alles en nog wat gecommuniceerd. Maar deze vraag, hoe vaak hebben ze die aan je gesteld de afgelopen 7 dagen? Zit het goed? Komt het goed? Zou het kunnen om tot God te genaken? Kijk, dat werkt misschien in een grote stad anders, gemeente, dan op het dorp waar u mag wonen. Toch worden wij allemaal, al was het alleen maar door ons mediagebruik, allemaal verleid om mee te gaan in de waan van de dag. Om ons met futiliteiten bezig te houden en om die ene vraag van McShane te vergeten. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat is nou iets, gemeente, van de profetische bediening van de Heere Jezus. Nogmaals, het woord van zijn Vader wordt daarvoor gebruikt. De kracht van zijn geest wil daarin meekomen. Om je vanmorgen, nou eens even, u bent hier nou toch, u hoeft vandaag niks anders te doen, maar laat je daarbij bepalen om ruimte te scheppen in je hart voor dat ene nodig. Om te leren waarderen wat op allerlei manieren en in allerlei toonaarden in de maand december over ons wordt uitgestort, het evangelie van de gekomen Christus. Is er plek voor? Heb je er behoefte aan? En dat is niet alleen maar een vraag, gemeente, voor mensen die daar nog voor staan. Maar als ik naar de kinderen van God kijk vanmorgen, waar zit u? Heeft u ook nog meer behoefte aan de Heere Jezus gekregen dan vorig jaar, eind december? Is dat iets wat ook doorgewerkt heeft, dat de geest daar steeds weer op terugkwam en je ook in de voortgaande ontdekking aan wie je bent in jezelf steeds meer honger gaf naar dat geestelijke brood, steeds meer dorst naar dat levende water, steeds meer behoefte om doorgaand gereinigd te worden door dat alles reinigend bloed van het Lam. Behoefte aan iemand die met zijn hart borg voor je wil worden. En kijk, gemeente, dat is dan niet om het voorwaardelijk te maken. Maar nou heb ik des te meer vrijmoedigheid om in het tweede punt van de preek u te verkondigen, zo iemand die bestaat ook nog. En vindt u dat trouwens niet een prachtige typering van de Heere Jezus? Iemand die met zijn hart borg zou worden. Want hoe is dat in ons eigen leven als je iets met je hart doet? Dan is dat dus niet met tegenzin gebeurd. Dan is dat niet omdat een ander heeft gezegd, zou je dat nou niet eens een keer doen? Want je stelt dat nou al zo lang uit. Ja, maar ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar als je iets met je hart doet, daar sta je helemaal achter. Daar heb je nou wel zin in. Daar ligt je lust en je leven in, gemeente. Wat een wonder dat er een zaligmaker is die zin heeft. Heeft u de Heere Jezus zo alles bekeken? Zou dat niet iemand die op een afstand staat vrijmoedigheid kunnen geven om dichterbij te komen? Er is een zaligmaker die er zin in heeft om zondaren zalig te maken. Zin om borg te worden. En weet u wat ik minstens zo'n wonder vind? Dat niet alleen de Heere Jezus erachter staat, maar dat nou uiteindelijk, dat merk ik ook als ik de tekst nog meer ga uitspitten, dat de Vader van de Heere Jezus er helemaal achter staat. Dat Hij voor zondaren borg zou worden. U ziet dat in het midden van die tekst staan, dat ik zal. Dat is in de Bijbel altijd heel belangrijk en daar mag je altijd een streep onder zetten, want dat is zo'n wonder als God ondanks alles van ons en ondanks alles wat hopeloos is, zijn ik zal laat horen. Hij heet tenslotte ook zo gemeend. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hier staat, ik zal hem doen naderen. En daarom zal hij tot mij genaken. Jij kan het niet. Nou laat ik het hem doen. En dat is mijn gedachte, zegt de Vader. Daar is geen sterveling opgekomen. Maar dat heb ik uitgedacht. Wanneer heeft hij het uitgedacht? Dat hebben ze je toch ook wel verteld op catechisatie, jongens. Dat is niet vorige week bedacht. Dat is niet na de zondeval bedacht. Daarvoor moeten wij terug naar de stilte van de eeuwigheid, waar God die alle dingen weet van tevoren voorzag dat de mens in het paradijs van hem af zou vallen. En God de Vader heeft besloten het er niet bij te laten zitten, met eerbied gesproken, dat de duivel aan het langste eind zou trekken. Maar dat hij uit dat hele menselijke geslacht, dat hij in zijn verlorenheid al voor zich zag, dat hij mensen heeft uitverkoren tot het eeuwige leven. En toen heeft omgezien naar iemand die alles zou gaan doen wat nodig is om de gevolgen van de val ongedaan te maken, om de prijs van de zonde te betalen. En toen was er één in de stilte der eeuwigheid die heeft gezegd, dat zal ik doen. Psalm 40, misschien wel de oudste psalm in dat opzicht die wij hebben gemeend. Kun je nooit zonder ontroering en nooit zonder eerbied zingen. Toen het ook voor de Heere Jezus bij voorbaat duidelijk werd dat brandofferen en offers voor de schuld Gods eis en Gods eer nooit zouden kunnen voldoen. Toen zeide ik, zegt Christus, ik kom, o Heer, en de rol des boeks, ook van Jeremia, zal daarom met mijn naam zijn vervuld. En wat komt hij dan precies doen, gemeente? Nou, kom ik nog een keer terug op dat woord genaken. Het staat twee keer in de tekst. Het wordt gekoppeld aan het woord naderen. Je denkt, ja, dat is als er twee bij elkaar komen. Ze staan eerst op een afstand en ze hebben een ontmoeting met elkaar. Maar dat is niet zomaar een ontmoeting. Want dat woord genaken en dat woord naderen komt uit een hele specifieke context. Als je in het Hebreeuws duikt, dan zie je dat dat eigenlijk in de Bijbel vooral gebruikt wordt om het werk te omschrijven van mensen met een hele bepaalde functie in Gods koninkrijk. Bij naderen en genaken denk je in de Bijbel aan priesters. Wat priesters doen als ze de tabernakel inlopen, als ze het heilige binnengaan, als ze met wierook of met de schaal met bloed naderen tot de plek waar God woont, om daar hun priesterwerk te doen, om daar voor het volk verzoening te doen en voorbeden te verrichten, om tussen te treden, de middelaarsfunctie. Gemeente, dat is wat hier bedoeld wordt. Als priester naderen, als priester genaken. Zoals het al heel vroeg in het Oude Testament een keer actueel werd, in een geschiedenis die hier ieder kind kent, denk ik. Heb je wel eens gehoord van de namen van Korach, Datan en Abiram? Natuurlijk heb je ervan gehoord. Wie waren dat? Dat waren mensen in de woestijn die op een gegeven moment zeiden, ja, kijk eens, die Mozes die zegt nou heel de tijd dat hij middelaar is en dat hij degene is door wie God tot ons wil spreken en andersom. Maar waarom zou die man nou de enige zijn? En die broer van hem, het is ook nog eigenlijk allemaal in de familie, wat ongezond. Nou is die broer van hem zeker de enige die in die tabernakel die we samen gebouwd hebben de priesterdienst mag doen. En de enige die dan één keer per jaar in dat Heilige der Heiligen mag doordringen. Waarom zouden wij dat ook niet kunnen doen? Wij zijn toch ook van de familie? En wij zijn toch ook verbondskinderen? En wat zijn wij minder dan Aaron? Korach, Datan en Abiram. Hoe hebben ze dat opgelost? Toen heeft Mozes het aan de Heere zelf voorgelegd. En toen was het de vraag, nummer 16 vertelt dat, wie nou de Heere zou aanwijzen? En wie hij geschikt zou achten om tot hem te naderen, staat hetzelfde woord. Nummer 16, vers 5, meen ik. En toen heeft de Heer het ook duidelijk gemaakt. Op een heerlijke manier, de staf van Aaron heeft gebloeid. God wees die ene aan die hij uitverkoren had. Maar het is ook op een hele erge manier duidelijk geworden wat God wilde. Een van de ergste verhalen uit de Bijbel. Dat het een keer gebeurd is en ze stonden er allemaal naar te kijken. Dat daar die kloof in de aarde ontstond en Korach, Datan en Abiram. Met wat ze hadden en wat ze waren. Levend ter helle zijn gevaren. Het gaat, gemeente, in onze tekst om dezelfde kwestie. Er wordt een borg gezocht. Maar om borg te kunnen zijn, moet hij doen wat alleen een priester mag doen. Tot God genaken. En wie is daar nou bevoegd voor, gemeente? En wie is daar trouwens geschikt voor? Om te doen wat niemand van het volk zelf kan doen. Nou, daar zijn ze inmiddels hopelijk wel achter. Zo rond de tijd dat de ballingschap over hen gekomen is. En die oordelen van Jeremia zijn uitgekomen. Het is heel opvallend dat als het volk dan in Jeremia 30 wordt aangesproken. Dat je daar elke keer leest dat die mensen worden aangesproken met die oude naam. Is u dat opgevallen? Je kan Israël op twee manieren aanspreken. Je kan zeggen Israël of je kan zeggen Jacob. En dan worden ze hier voornamelijk aangesproken met die oude naam, die onheilspellende naam. Die naam die van alles en nog wat aan associaties oproept met zonde en met voor de voeten lopen en met bedriegerijen en met tekortkomingen. Jullie zijn allemaal volk van Jacob. En nou is er voor Jacob een borg beschikbaar die het werk van een priester heeft willen doen. Door God zelf aangesteld. Door God zelf aangewezen. Door God zelf aangeprezen. Maar u begrijpt natuurlijk wel, gemeente. Nou kom ik voor de tweede keer terug op dat thema van vanmorgen. Is de Heere Jezus het antwoord op uw vragen? Ook in zijn priesterlijke bediening. En als je nou vanmorgen misschien heel zachtjes of met wat meer overtuiging. Maar als je nou eens ja mag zeggen. Dan vraag ik het erbij, gemeente, hoe heet je dan? En dan zeg je het toch ook eerlijk. Ik ben Jacob. Kijk, die twee horen bij elkaar, gemeente. Jacob die het verzondigd had. Jacob die op allerlei manieren ongeschikt is gebleken. Jacob die het oordeel over zich gehaald heeft. En de priester, de grote priester over het huis Gods. Is hij geschikt? Ja. Is die bevoegd? Ja. God zelf heeft hem doen naderen. En als de Heere in onze tekst hem zo ook laat voorstellen aan de gemeente, dan vloeien daar als vanzelf allerlei toepassingen uit voort, gemeente. Dan ligt er ook onderwijs in de tekst voor mensen die misschien inderdaad apathistisch zijn en helemaal geen behoefte hebben aan een verlosser en helemaal nooit gevraagd hebben hoe moet dat nou straks. Maar het wordt je toch voorgehouden. Waarom denk je er eigenlijk nooit aan dat je voor God moet verschijnen? Waarom stel je de bekering uit? Waarom smeek je nooit tot God om genade? Waarom denk je dat het wel los zal lopen? Denk je misschien hetzelfde als wat Korach in der tijd gedacht heeft? Ik heb niet een ander nodig om voor mij bij God verzoening te doen. Want als er wat te verzoenen valt, dan kan ik zelf dat ook nog wel. Ben je misschien een moderne Korach? Loop wel los en ik kan het zelf. Nummerie 16 heeft net gezegd hoe het met Korachs afloopt. En zo zal het met iedereen aflopen, gemeente. Die in dezelfde fout vervalt als Korach. Maar er ligt ook een toepassing in voor mensen die niet zo zorgeloos zijn. Ik weet niet hoeveel er dat zijn die je zou kunnen scharen onder wat je dan noemt de bekommerden. Mensen die altijd wel met die vraag lopen, maar die altijd heel onzeker zijn gebleven over de vraag, hoe moet dat dan straks als ik voor God kom te staan? Die daar werkelijk ook wel eens van wakker liggen misschien. En altijd weer ook naar de kerk komen met die hunkering. Zou ik er nou eens een keer klaarheid in mogen krijgen? Zou er nou eens een antwoord op mijn vraag gegeven worden? Maar op een of andere manier blijft die twijfel, blijft die onzekerheid, blijft die angst. Hoe moet dat nou straks? Ik zei, is de Heere Jezus het antwoord op uw vragen? Stel ze dan eens. Daar heb je geen briefje voor nodig, maar stel ze in je gedachten nou maar eens vanmorgen. Is het de vraag die te maken heeft met je eigen onwaardigheid? Omdat je zegt, overal waar ik in mijn leven kijk, kom ik alleen maar zonde en tekorten tegen. Zie dan vanmorgen op hem, die een en al volmaaktheid en gewilligheid is en die God zelf geschikt bevonden heeft en daarom van hem heeft laten zeggen, deze is mijn geliefde zoon, in hem heb ik een welbehagen. Draaien uw vragen om uw ongeschiktheid? Alles wat u probeert te doen in het koninkrijk van God breekt u bij de handen af. Elke taak die je probeert te volbrengen, alles wat je doet om het goed te maken met God en jezelf, alles is mislukt. Zie je op hem, gemeente? De priester, wiens werk volkomen is, wiens offer geaccepteerd is, wiens bloed reinigt van alle zonden. Worstelt u met de vraag of u wel mag vluchten tot deze priester, of u wel toestemming hebt om van zijn priesterwerk gebruik te maken? Dan moet u nou eens eerlijk zeggen, gemeente. Als God zelf die vraag in uw leven vanmorgen wakker roept, en als God zelf dan zegt, en nou heb ik er één gevonden, ik zal doen naderen. En hij zal tot mij genaken. God de Vader staat achter het borgwerk van de Zoon. Wat denkt u, als de Heere dat in gewoon Nederlands vanmorgen laat preken? Heeft u dan toestemming om tot de priester te komen met uw nood of heeft u hem niet? God speelt geen spel met uw zaligheid, gemeente. Hij laat u de Heere Jezus niet voorhouden om als je dan je hand naar hem uitsteekt hem gauw weer terug te nemen. Hij speelt geen spel, God neemt de zaligheid en de rampzaligheid veel serieuzer dan wij. Maar als hij hem zelf laat aanwijzen en laat aanprijzen, ligt daarin de permissie voor arme zondaren om Christus te omhelzen. Er ligt ook een toepassing in voor degenen die dat al mochten doen in hun leven, gemeente. Kinderen van God in ons midden, mag ik u vanmorgen eens gelukkig prijzen. wat bent u een gelukkig volk. U heeft ook uw vragen. Natuurlijk, ieder mens heeft vragen. En Job zei al, de mens heeft een strijd op aarde. Dat geldt voor iedere sterveling. Bekeerd of onbekeerd. Je hebt allemaal je vragen, je strijd. Bovendien ben je ook nog pelgrim, daar heeft een ander nog geen last van. Je bent nooit thuis, je bent altijd onderweg. Je hebt doodsvijanden, waar de buren ook niet van weten. Maar de vraag in uw leven is beantwoord. En je hebt er misschien niet altijd zicht op, en daarom zeg ik het u vanmorgen maar. Als u tot Christus de toevlucht hebt genomen, uw zaak in handen hebt gelegd van die grote priester over het huis Gods, dan is de grote zaak in uw leven afgehandeld. Dan zegt McShane ook, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. En u heeft iets van het wonder mogen beleven, nietwaar, dat terwijl je zelf eerst het hart niet had om tot God te komen, in ieder geval niet om in het stervenzuur voor hem te gaan staan, maar nu uw priester tot hem genaderd is, mag u het ook. Of heeft u dat nooit bedacht als u het gebed des Heren mocht nazingen? Als je in het eerste vers met een gelovig hart mocht nazingen, wij roepen u in uw Zoon die voor u heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Dat je ook het tiende vers mag zingen. Ons hart, o God die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. En dat vers vlak na onze tekst. Dat is eigenlijk de kern van het verbond, gemeente. Zo is het van oude tijden af gezegd. En dat was altijd de bedoeling van het genadeverbond. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En daar heb je door Christus borgwerk deel aan. Maar ik vraag het u, kind van de Heere. Zult u de Heere Jezus na vandaag er nog meer om lief hebben dan u gisteren hebt gedaan? Zult u met meer verlangen de kerstdagen, de jaarwisseling en alle preken die u nog zult horen tegemoet zien, om nog meer van uw priester te horen? Zult u hem nog meer gehoorzaam zijn en hem nog meer aanprijzen, omdat u de mensen om u heen ook gunt wat u zelf door genade hebt ontvangen? Ja, en dan nog één ding. De Heere Jezus liefhebben, de Heere Jezus grootmaken, de Heere Jezus aanprijzen. Maar nog één ding, en dat is hetgeen wat ik in het derde punt nog even met u wou bespreken. Kijk, nou zijn we vanmorgen op een bepaalde manier hopelijk allemaal door de profeet ontdekt. Wij zijn op de priester gewezen. Maar we zouden van achteren naar voren door vers 21 gaan. Dan staat er in het begin van vers 21 nog iets over hem geschreven. Ik heb daar het woord koning bij genoemd. Derde punt zou over de koning gaan. U ziet dat dat woord koning letterlijk in de tekst niet voorkomt. Een uitlegger zei, misschien komt dat wel door de negatieve ervaringen die ze in Israël in de loop van de jaren met koningen hebben gehad. Dat is een min of meer besmette term geworden. Maar wat er van hem geschreven staat, dat slaat natuurlijk wel op een koning. Zijn heerlijke, dat is de majesteit van een koning die in vol ornaat verschijnt en je zegt, ik zie 10 of 20 mensen, maar die ene op de foto, dat is natuurlijk de koning. Kijk maar naar zijn houding, kijk maar naar zijn kroon, kijk naar zijn mantel. De heerlijke en de heerser. Dat is degene die op de troon zit, dat is degene die het voor het zeggen heeft, dat is degene die de macht uitoefent. Nou, dat is natuurlijk voor Israël in de tijd van Jeremia een heel bijzondere belofte geweest, gemeente. Dat er weer een koning zou komen, een heerlijke en een heerser, die de troon weer zou bezetten. En dat wat vroeger verloren gegaan was, ook door de schuld van de vroegere koningen, maar dat dat in luister hersteld zou worden. U heeft dat in vers 9 ook gelezen. Er komt een soort nieuwe koning David straks op het toneel. En dus niet meer een koning die zegt wat je moet doen en die je niet eens kunt verstaan. Want daar hebben ze in de ballingschap natuurlijk flink onder geleden, gemeente. Vreemde overheersers. Die je dwingen met geweld om te doen wat je niet wil. Je huis verlaten, gedeporteerd, ergens anders een bestaan proberen op te bouwen. En altijd tussen vreemden in de ballingschap. Nee, dat er nou weer één gaat komen waarvan de Heere bijvoorbeeld zegt, die zal uit hem zijn, uit Jacob. Eén van jullie, vlees van jouw vlees, been van jouw gebeente. Ik zeg, dat is voor Israël een troost. Maar dat is voor een gelovig mens vandaag ook een troost. Dat is toch een van de dingen waarom u Christus zo bemind hebt, of niet? Omdat hij daarom zo'n geschikte middelaar bleek te zijn. Die niet alleen maar bij God vandaan kwam om de belangen van de hemel te behartigen. Maar die ook via de moederschoot van Maria, woensdag wordt het u weer verkondigd, maar die bij ons vandaan komt. God en mens in één persoon. En omdat hij uit hem is, omdat hij ook uit de mensenwereld voortgebracht wordt, zonder zonde, staat hij dicht genoeg bij mij om mij te kunnen verlossen. Weet u wat ik ook bijzonder vind, gemeente? Nou, ik er toch over nadenk. Ik zei net, die Jeremia was een uitzondering toen die priester en profeet mocht zijn. Maar dit is een nog grotere uitzondering natuurlijk. Dat met name in deze tekst twee ambten aan elkaar verbonden worden die nooit aan elkaar verbonden mochten worden. Iemand die tegelijkertijd priester en koning zou zijn. Nou, kijk ik weer naar de kinderen van de zondagschool. Je weet natuurlijk uit de verhalen dat er ooit één koning geweest is in Juda die geprobeerd heeft om die twee functies te combineren. Niet doen, niet doen, niet doen, riepen de priesters toen Uzia met een wierookvat de tempel binnenkwam en toen doorliep naar een plek waar hij niet mocht komen, want hij zou zelf wel eens een keer gaan offeren bij het reukofferaltaar. Niet doen, koning, en hij liep toch door. En toen hij terugkwam en de deur opendeed, toen zijn ze allemaal geschrokken. Van top tot teen onder de melaatsheid. Want het mag niet. Je mag geen priester en koning zijn van de Heer. Ja, heel lang geleden in het Oude Testament was er eens ooit eentje geweest die het kon. Een zekere Melchizedek, koning, priesterkoning van Salem. En nou begrijpt u, gemeente, als dan later de Hebreeënschrijver de heerlijkheid van Christus gaat uitstallen, waarom die hem zo graag noemt, zoals Psalm 110 hem ook genoemd heeft. Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Hij is uniek, gemeente. Hij is in zijn uniekheid ook genoeg. En nogmaals zeggen we tegen mensen die op zoek zijn naar antwoord op vragen. Zoekt u alstublieft niet verder dan het woord van vanmorgen. U hoeft niet verder te zoeken. U kunt ook op een andere plek geen antwoord vinden. Alles wat uw hart begeren kan, is alleen bij Jezus te verkrijgen. En er ligt zoveel in, gemeente, oh, dat zou voor een prekenserie genoeg stof zijn. Maar ik noemde net Hebreeën. Als die priesterkoning die daar inmiddels op de troon is gaan zitten in de hemel, als die nou werkelijk ook één uit ons is, en hij is het. Als hij niet alleen maar Gods zoon, maar ook de mensenzoon is geworden. En een mens komt dan met wat voor vragen dan ook bij de genadetroon. De vraag om de verzoening, de vraag om de vergeving, maar ook al die vragen van je dagelijks leven. En al die dingen die op je afkomen, ook uit de wereld van vandaag de dag. Dan zit daar iemand op de troon die alle dingen snapt. Die troost hebben de moslims niet, gemeente. Die bidden tot iemand, denken ze, die zit wel heel hoog op de troon, maar die weet niet hoe het is om hier rond te lopen. De priesterkoning, die weet het wat het is om hier rond te lopen. En daarom is die ook in staat om medelijden te hebben met de zwakheden van de zijnen. Want wat ze hem ook vertellen, hij weet overal van. Wat ze ook meemaken, hij kan zeggen, dat heb ik ook een keer meegemaakt. Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Maar dan tenslotte, gemeente, want we moeten stoppen. Als het waar is dat Christus niet alleen maar de profeet en de priester, maar ook de koning van zijn volk is, dan haal ik nog één psalmversje voor u aan. U weet wat psalm 45 van hem zegt. Hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. En dat is een hele praktische vermaning die ook alle onderdanen van koning Jezus vanmorgen meenemen. Er zijn heel veel koningen die aanspraak op uw leven maken tegenwoordig. Koning Mammon, koning Eros, koning in mode, koning multimedia. En u zit altijd ook nog met koning ego. Maar er is geen één koning die nog aanspraak op uw leven mag maken. U hoeft ze niet te gehoorzamen. U heeft iemand anders die u helemaal voor zich opeist. En het is zo'n goede koning. Maar hij is uw Heer. Buig dan voor hem neer. Al ben je zelf eraan ontdekt dat je zelf zo graag koning zou willen wezen. Maar hij heeft je van je troon afgehaald. Kijk, zo wordt het ook nog waar. Wat psalm 72 al beloofde. Elk der vorsten zich zou buigen en vallen voor hem neer. Amen. Heere, zo is Christus ons voorgesteld, niet alleen als de hoogste profeet en de enige priester, maar ook als onze eeuwige koning, die koningen wil doen buigen om voor hem te knielen en behoeftig volk te verlossen, te redden van het verderf. Heer, u weet hoe wij in de kerk gezeten hebben vanmorgen, hoe we erin gekomen zijn, met wat voor vragen misschien, wat voor vragen de preek heeft opgeroepen en wat voor antwoorden de preek heeft willen geven. U weet ook, Heer, of er behoeftig volk in de kerk was of voor de kerktelefoon. En het is geen voorwaarde, Heer, maar het is wel de weg waarin u plaats maakt voor uw eigen werk, voor uw eigen zoon, voor de meerdere Melchizedek. En dat u niet alleen maar een volk verlost van het verderf, maar ook wilt brengen tot een leven van vruchtdragen, van dankbaarheid, van gehoorzaam. Iedere dag vragen, Heere Jezus, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, verlos ons van onszelf, verlos ons van onze onkunde, verlos ons van onze apathie, verlos ons van ons zoeken naar andere middelaars, verlos ons van onze gehoorzaamheid aan de koningen van deze tijd. Verlos ons tot uw eer en pas hetgeen we gehoord hebben toe met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En zo zal hij mij verheerlijken, heeft de Heere Jezus gezegd over de Heilige Geest. Heere, maak ook die belofte vandaag waar. Heb dank voor wat u ons samen schonk. Gedenk ons verder ook op deze rustdag. En geef ons vanmiddag nog een gezegende dienst om Jezus wil. Amen. 89 vers 9. Geliefde gemeente, gaat als heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.